In de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader, van Jezus Christus den Heere door den Heiligen Geest. Amen. Laat ons nu zingen van Psalm 89, vers 1 en 2. Psalm 89, vers 1 en 2. De gemeente zingen na de geloofsbelijdenis van Psalm 19, het vijfde vers. Psalm 19, vers 5, na de geloofsbelijdenis. Belijden wij met de kerk van alle eeuwen en van alle plaatsen ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof, een iegelijk spreken in zijn hart, aldus... Ik geloof in God den Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van een heilige geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dag wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des almachtigen Vaders, van waar hij komen zal, om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in een heilige geest, ik geloof in een heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. De schriftlezing voor hedenavond is uit het boek Numeri, daarvan het zesde hoofdstuk, de verse 22 tot 27. Numeri 6, de verse 22 tot 27. Wij lezen nu het woord Gods aldus. En de Heere sprak tot Mozes, zeggende: spreek tot de Aaron en zijn zonen, zeggende: alzo zult gij lieden de kinderen Israëls zegenen, zeggende tot hen: de Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Alzo zullen zij mijn naam op de kinderen Israëls leggen. En ik zal hen zegenen. Zalig zijn degenen die het woord Gods horen en het zelf bewaren. Halleluja. Laat ons bidden. Heer onze God, Vader in onze Heer Jezus, we danken u dat wij door u samengeroepen zijn, dat wij in uw naam vergaderd mogen zijn en dat wij zo voor uw heilig aangezicht samen mogen komen. O Heere, wij bidden u, wilt gij ons zegenen? Ook in deze dienst, in ons leven, van alle dag, En ook in de bijzondere ogenblikken. En wilt gij ons ook zo zegenen, dat wij tot zegen gesteld mogen worden door u. Heere, wil ons leiden in onze gedachten. O Heere, wil ook met uw geest werken daar, in dat deel van ons leven, dat uitgaat boven onze gedachten en zelfs boven ons gevoel. O Heere, wij bidden u, wilt gij ons door de macht van uw geest, hoe langer hoe meer, leiden tot het kindschap van u in de openbaring daarvan. O Heere, wij blijden voor uw aangezicht dat wij dikwijls wanhopig zijn en teleurgesteld als we de afstand zien. Niet alleen van ons eigen leven, maar ook om wat ons heen is. Wat uiterlijk gezien, o Heere, zo weinig tot bestemming komt. O Heere, hoeveel wordt afgebroken, terwijl wij de volheid er niet van zien. O Heere, hoeveel van ons kunnen zeggen dat hun leven vol is geweest, dat het genoeg was, zoals Abraham het gezegd heeft, dat het leven door uw genade hem genoeg heeft gegeven. En we weten, Heere, dat uw beschikkingen zo zijn, dat hij oud mocht worden om dat te bereiken en zo voorbereid was om de heerlijkheid binnen te gaan. O Heere, wij kunnen het niet overzien van zoveel levens in de wereld. Ieder mens is toch een schepsel van u en bestemd. Zo hebt ge toch geschapen dat het uw kind zou zijn. En we zien die miljoenen in de wereldgeschiedenis en ook waar we gelijktijdig mee leven. Al die mensen. En gekend ze allemaal. En voor ons die niet weten hoe gij hen ziet, wij zijn dikwijls vertwijfeld. O Heere, we spreken het uit, fluisterend. We geloven, we weten dat ge zorgt. En toch ons broze hart houden we in de handen. O Heere, geef ons vertrouwen. Kennen u toch. En laat ons niet vragen. We bidden u alleen om zegen. Zegen over ons, over onze kinderen, over degenen die ons toevertrouwd zijn geweest en toevertrouwd zijn. We bidden u voor onze naasten in de beste zin van het woord en ook alle mensen, alle schepselen. Heer onze God, wil uw geest tot ons zenden, opdat wij uw woord mogen verstaan, willen doen lichten. En geef dat we niet mogen blijven daarbij, maar dat we u mogen ontmoeten. Vergeef ons onze zonden, vernieuw ons leven, help ons in onze nood. Denk het bijzonder aan de zieken, wil ze genezen. Wees met ons al, ontferm u over ons. Heer Jezus, Zoon van God, ontferm u onzer. Amen. Laat ons nu zingen gezang 135 in zijn geheel, gezang 135. in zijn geheel. Onderwijl is er gelegenheid om uw liefdegaven uit te reiken. Er is nu een collecte voor diaconie en kerkvoogdij. En bij de uitgang is een collecte voor het interieurfonds. Wij zingen dus gezang 135. De tekst voor hedenavond is uit Numeri 6, de verzen 24 tot 26. Numeri 6, 24 tot 26. We lezen nu het woord Gods aldus. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Tot zover. Gemeente des Heren, wij spreken vanavond met elkander over de zogenaamde priesterlijke zegen die de zonen van Aaron, priesters, mochten leggen op het volk van Israël. Als we dat uitspreken, dan moeten wij eerst met ootmoed en bescheidenheid ons afvragen hoe ver dit ook voor ons geldt en hoe ver ook onder ons geroepen zijn om die zegen te mogen uitspreken en op de gemeente te leggen. Ik ga nu niet vanavond, omdat dit zou te ver van de tekst voeren, erop in hoe die verhouding is van het volk van Israël en de gemeente. De apostel Paulus heeft erop gewezen dat het hoe dan ook naar verschillende vormen en verschijning in de wereld toch een eenheid is. Hij gebruikt zelfs het beeld van de olijfboom, waarin de takken, de wilde takken, zijn ingeënt. En het is een beeld van wat aangeeft dat er een eenheid bestaat die dikwijls in de verschijning niet naar buiten komt, maar die toch bij dieper verstaan is van Israël en de gemeente. En daarom mogen wij ervan spreken en mogen wij ook weten dat die zegen bestemd is voor de ganse gemeente van Israël, ook voor diegenen die eraan toegevoegd zijn uit de volkeren. En nu de zegen zelf. Het is een opdracht die de Heere God aan Mozes geeft. Het is een bepaalde formule die uitgesproken moet worden en die blijkbaar toch een grote betekenis heeft. Het vrije woord is goed, maar er zijn bepaalde formuleringen en mensen hebben veel formuleringen bedacht. En die hebben altijd het kenmerk dat ze de zaken beperken. Maar je ziet onmiddellijk, als je verlicht bent door de geest, en het is eigenlijk iedere mens die kwaliteitsbesef heeft, want hoe zouden we anders kwaliteit kunnen bepalen, vooral van geestelijke dingen, of van wat mooi is, en van wat rein is, en van wat welluidend is, of wat goed is, hoe zou het anders kunnen uitspreken. Mens moet daardoor geleid worden door de geest om dat onderscheid te herkennen. We herkennen onmiddellijk de menselijke formulering die dikwijls beperkt en de goddelijke die juist in de formule een wijdheid, een zicht geeft in oneindige diepte van het goddelijk wezen zelf. Zo is het ook met deze formulering. Zo is het ook bijvoorbeeld met de formulering van het allervolmaaktste gebed van het Onze Vader. En het komt natuurlijk altijd nog tot ons in de beperking van een vertaling. En toch breekt er zoveel door. En wat houdt deze zegen nu in? Laten we nu heel eenvoudig, zo eenvoudig mogelijk, en het is altijd eigenlijk het diepst, de woorden van deze formulering op de voet volgen. En dan begin ik. De Heere zegene u. De Heere. Hier wordt de Godsnaam gebruikt. Weet, het is na de ballingschap in Israël gewoonte om die Godsnaam niet meer uit te spreken. Vanwege het misverstand. Vanwege de godslastering die er door buitenstaanders aan gegeven kan worden. Want die naam van Israëls God, we weten eigenlijk niet eens precies hoe die oorspronkelijk uitgesproken is. Maar die naam van Israëls God, het is een eigen naam. Het is niet zoals het weergegeven is, Heere, dat heeft een functie van gebieder of zoiets dergelijks. Later hebben de Joden dat na de ballingschap gelezen, het woord Heer, Adonai, daarvoor, en wij hebben dat overgenomen, maar oorspronkelijk is het een eigen naam die een betekenis heeft en waar we daar veel met elkaar over gesproken, maar je zou het misschien het best kunnen weergeven, die naam, met ik ben er, ik ben bij je, er, wij zijn er. Wat wonderlijke, dat je ophoudt, dat je er bent in een bepaalde situatie. Nu wordt er gezegd dat God niet alleen in de hemel is, ver weg deze God, maar hij gaat mee met zijn volk. Hij is in die situatie van zijn volk. Ik ben er, u kunt het ook anders uitdrukken. Er zijn varianten op deze naam. Immanuel, God met ons. Ik, eigenlijk letterlijk, ik ben met u. Dat is de naam. En dan begrijpt u ook wel dat die naam voor mensen die niet ingewijd zijn in de geest en die geen godsvertrouwen hebben, maar die alleen maar redeneren op grond van hun eigen ervaringen, dat die zeggen, hoe kan dat nou? God, ik ben met u. En wat zie je ervan in de wereld? Zie, dan heeft de wereld dat wonderlijke wat altijd in strijd is met het geloof. En wat neemt iemand zichzelf dan toch verschrikkelijk ernstig? Moet jezelf nooit zo ernstig nemen. Zeker met een hoeveelheid humor. Op zijn minst, om de betrekkelijkheid van je bestaan te zien. Dat vraagt de hoffelijkheid al. Om jezelf niet zo absoluut te stellen. Maar als je dat doet, dan weet je ook dat je eigen levenservaring, al is die nog zo verschrikkelijk, en als je daar nog bij optelt, de levenservaring van enkele geslachten voor je, dan heb je nog geen grond om God te kunnen beoordelen. Dan heb je het er wel moeilijk mee, maar dan bestaat er toch een vertrouwen. Nu, die buitenstaanders, die kunnen het nooit inzien dat God met een mens is. Die zeggen, kijk, de feiten wijzen een heel andere richting. Welke feiten? De feiten van een beperkte ervaring. En er zijn er die ondanks die ervaring toch dat hebben erkend. Maar dat is een geheim. Vandaar dat die Joden voorzichtig waren en zeggen, je moet die naam niet hardop zeggen. Want als je dingen zegt die anderen niet begrijpen, dan kunnen ze verleid worden tot een lastering. Vandaar dat de Joden die naam niet uitspreken. Gods naam betekent het. Maar hier zijn we in de gemeente. En hier mogen we over de geheimen spreken. En we mogen ervan uitgaan. Je moet geen scheiding maken wie erbij hoort en wie er niet bij hoort. wordt aangesproken gemeente des Heren. Zo kunnen we alleen tot de gemeente spreken en niet gaan zeggen wie hoort erbij en wie hoort er niet. Dat is Godzaak. De verkiezing gaat aan de prediking vooraf, maar mag nooit in de prediking zelf gesteld worden. Je mag er wel over spreken, maar niet van uitgaan. Het gaat om de gemeente des Heren. Zo spreken de apostelen ook tot de gemeente in de brieven. Dat moet men goed weten. God kent het onderscheid. Wie tot de gemeente behoort en wie niet. Dat hebben wij niet uit te maken. De vroomste onder ons kan zich daar schandalig in vergissen. En laat die het dan ook niet proberen. Want er horen soms mensen bij die er helemaal niet op lijken. Mensen waarvan je verwacht, die zullen er misschien niet bij horen. Ik weet het niet. Laten we het dan ook niet proberen. God draagt ons op om het geheel te zeggen. Maar dan spreek ik in de gemeente over dit geheim. De Heere, ik ben met u. Tegen veel ervaringen, maar het geloof kent iets wat boven de ervaring uitgaat. En dat wordt ook in de Bijbel verborgen omgang genoemd, maar daarover hebben we andere malen gesproken. De Heere, ik ben met u. Dat is de naam van die God. En nu verder. De Heere zegene u. En u stuit er weer op zo'n algemeen bekend woord. Zegen, zegen. En we noemen het zoveel keren. Oudejaarsavond, veel heil en zegen. Het zijn prachtige woorden. Weten we eigenlijk wat we zeggen? Wat is eigenlijk zegen? In de Bijbel weet u wel dat de zegen een ontzaglijke kracht heeft. Denkt u eens aan Isaac, die Jacob gezegend heeft. En terwijl hij niet wist wie hij zegende. En ik kan die zegen niet terugnemen. Die zegen is een kracht. Ach, wij denken dat een zegen een soort heilswens is. Veel te zwak. Een zegen is een kracht. En daarom, als u dat begrijpt, dan weet u wel dat het de hoofdzaak van een kerkdienst is. Dat je gezegend wordt. En dat gebeurt natuurlijk niet alleen aan het eind, daar wel heel speciaal. En dan moet iemand natuurlijk niet zo flauw zijn en zeggen, dan kan ik net zo goed het allerlaatste van de dienst even binnenkomen. En dan, u weet wel, zulke flauwiteiten verwachten we niet. Maar toch, de zegen op zichzelf is veel meer dan een wens. Wat is nu eigenlijk dat woord zegen? Wat betekent het eigenlijk? Nou, je kunt er eigenlijk een heel eenvoudige uitdrukking van geven. Zegenen, dat is eigenlijk iemand goed doen. En gezegend zijn, als iemand zich gezegend gevoelt, dan kan hij zeggen, dat doet me goed. Dan kan je wel eens een enkele keer, hoor je dat mensen wel eens zeggen, dat doet me goed. Nu, dat is het eigenlijk, maar dan moet u niet denken dat ik het nu in het menselijke vlak trek. Doe ik wel, en daar ga ik van uit. Maar u moet nooit vergeten dat het menselijke bepaald wordt door het goddelijke en niet omgekeerd. Wij mensen kunnen met mate, soms is het wel heel indrukwekkend, hebben die wonderlijke gaven waar we het meest dankbaar voor kunnen zijn. Dat we elkaar goed kunnen doen. Maar dat we elkaar goed kunnen doen, dat is eigenlijk een afglans van dat grote dat God, de Heere, ons goed wil doen. Ons goed doet. Zegen. Zegen is in de eerste plaats het goed doen van God. Dat wil zeggen, er gaat een kracht, een licht van God uit. Ik zeg het maar stamelend, en dat komt tot mensen en ja, het brengt iemand tot zichzelf. Het brengt iemand tot zijn bestemming. Weet u wel, in onze tijd praten we ook erg veel over de mensen die zichzelf moeten zijn en tot bestemming moeten komen. Eigen identiteit wordt dan over gesproken. Weet u wel, al die termen. Maar weet u wat in al die redeneringen wordt weggelaten? Het feit van de zonde. Want veel mensen hebben de identiteit die eigenlijk door God zo niet bedoeld is, die ver beneden de bestemming ligt. Laten we maar op lichamelijk gebied zeggen. Een ongelukkig voorbeeld, misschien kunt u ook een ander nemen. Het lijden meegemaakt van iemand die gebocheld was. Een gebochelde. Het vormt karakter. Het is dikwijls zo dat gebochelden zelfs hun verstand geslepen hebben. Het hoort, zou je kunnen zeggen, bij het geheel. Laat die mens zichzelf zijn. Waarom moeten alle mensen gelijk? Ja, daar gaat het niet om. Maar u kunt onmogelijk zeggen dat bij de identiteit van iemand een bochel hoort. En zo is het met allerlei zielenstructuren. Zo is het met alle mogelijke afwijkingen. Het heeft een bepaalde mens gevormd, maar God heeft hem zo niet bedoeld. En de verlossing betekent dat een bochel geen bochel meer heeft. En dat iemand met welke afwijkingen dan ook, in geestelijke zin of in psychische zin, dat iemand verlost kan worden. En het verschrikkelijke is dat we de mensen zomaar menen te moeten nemen zoals ze daar toevallig door alle ontzetting heen gevormd zijn. Het gaat om de bevrijding, om de verlossing. En dat is iets anders. En uw zegen is niet iemand vasthouden in zijn eigen omstandigheden, zoals die aangetroffen is door omstandigheden, door erfelijkheid, door opvoeding, door nee, maar zoals God, en dat is het geheim wat het geloof kent, dat ieder in zich draagt een bedoeling, een bestemming zoals God hem bestemd heeft. En het gaat om, en hoe dichter je daar nou bij wordt gebracht, des te meer kun je zien wat zegen is. De zegen brengt een mens of een schepsel dichter bij de bedoeling Gods. En als wij tot een zegen voor anderen zijn, dan hoeven we niet zoetsappig iemand te aanvaarden, maar dan moeten we hem dichter brengen bij wat Gods bestemming is. Wat overigens wel moeilijk is om dat uit te maken, wat Gods bestemming met iemand is. Laten we daar niet onze eigen projecties voor gebruiken die we op iemand werpen. Maar u ziet, het is zegen, laten we het in de eenvoud zeggen. Zegen, dat is goed doen, goddelijk goed doen. Iemand zo daar brengen, wat iemand ook voelt als hij tot zijn bestemming is gekomen. Want wat is nou de bestemming van een mens? Het is niet dat hij gewoon een of andere wezen hier op aarde alleen is, een hoogontwikkeld zoogdier of zoiets dergelijks met een beetje uitgegroeide hersens, maar dat hij zoon of dochter van God is. Dat is mens zijn. En zegen is wat dat naderbij brengt. Dan moet ik u even nog iets zeggen over de structuur, de opbouw van deze zegen die wij nu met elkaar behandelen. Eigenlijk zou je kunnen zeggen dat er in die zegen die de priesters, de zonen van Aaron, de Kohanim, de priesters, het woord Kohen betekent priester, de mensen die Kohen heten, zijn ook altijd uit die priesterstam. Die priesters die mogen op het volk die zegenen, en het is een soort golf. Het is, in het eerste wordt gezegd, de Heere zegen u en hij behoede u. Dat is het eerste, daar wordt het in gezegd. En dan komt er nog een golf. En die volgende golf, dat is De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. Dat hangt samen met de zegen. En de Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Dat is weer zo'n golf die uitgaat van de Heere behoede u. Dus u moet zeggen, er is een inzet. Het zijn machtige golven van zegen, van goddelijke kracht, van goddelijk licht, wat uitgaat van God. En dat hier in die verschillende golven gezegd wordt. Dan waren we bij de eerste bezig van zegen. Zegen is dat goed doen van God uit. En het is zelfs zo dat het een weerklank kan vinden. Dat een mens het ook mag doen. En er staat zelfs in de Heilige Schrift dat een mens God mag zegenen. Niet alleen zijn medemens. Dat wordt helaas in de vertaling meestal weergegeven met loof den Heren. Zoals in Psalm 103. Maar er staat niet loof den Heren. Daar is het wegvertaald. Er staat zegen de Heren. Het is dus blijkbaar mogelijk dat het een mens gegeven is om uit dankbaarheid ook God goed te doen. Je kunt God goed doen als je hem dankbaar bent. Als je zijn liefde beantwoordt. Ik heb u iets over de zegen gezegd. Ik ga verder. De Heere zegene u. U. Is het algemeen? Is dat een collectivum? Zijn dat velen? Nee. Er staat een enkelvoud. Het volk wordt gezegend, maar hier wordt een enkelvoud gebruikt, zodat het dus niet een collectieve zegen is van een geheel, maar het is een zegen die gericht is op ieder apart in zijn uniek persoon zijn. Ach, wat is persoon een afgestompt woord misschien. Zijn unieke, zijn enige mens zijn. Daar is op u, de Heere zegene u, dat is enkelvoud. Ik zou het in familiaar Nederlands kunnen zeggen, de Heere zegene jou, enkelvoud, niet meervoud, u, wat we soms ook in de meervoudsvorm gebruiken. Het gaat dus om de enkeling. De Heere zegen u, doe u goed. Door zijn liefde, door zijn, het wordt later ook uitgewerkt in het vervolg wat het is. Heere, doe u goed en bewaar u, want dat is belangrijk. Stel je nou voor, het is, ik zou het zo eenvoudig mogelijk behandelen. De Heere doet je een hoop goed, maar er zijn gevaren van buiten en die zou die kunnen aantasten als iemand veel goede gaven krijgt. Maar je wordt even later door rovers aangevallen. En die ontnemen het hem. Of die doden hem. Dan heeft hij er ook nog weinig aan. Je ziet u hoe realistisch aan de ene kant. En daardoor ook zo bevrijdend het is. De Heere zegen u. En behoede u, bewaart u. Voor gevaren. Want wat is het mensleven aangevocht. Te bestaan. En het volk van Israël wel in het bijzonder. Bijzonder om het lichamelijk en stoffelijk gedijen. Want het lichaam, ziel en geest, het hoort allemaal samen. En straks in de wederopstanding des vleeses blijkt ook dat het lichaam altijd belangrijk blijft. Nu, de Heere zegen en behoede u. Ik heb het in kort gezegd. Nu komt die volgende God. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten. Wat is een aangezicht? Wat is een aangezicht? Aangezicht is het meest persoonlijke als we elkaar aanzien. Het is onbeleefd. Als je met elkaar spreekt, je ziet elkaar niet aan. Je bent met iets anders bezig. Kijk naar een andere kant. Nee, het aangezicht. Dat is de ontmoeting. En nu is het geweldige dat God, die oneindig heerlijk is, onbereikbaar voor denken en voelen, dat hij een aangezicht heeft. Dat is een persoonlijke toekeer heeft. Een persoonlijke toekeer naar mensen. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten. Dat is een aangezicht, het aangezicht Gods, dat straalt in zijn liefde. En die liefde, die buigt zich neder naar die mensen, dat aangezicht, dat straalt zoals iemand die een ander lief heeft, stralend naar hem kan zien. Zo ziet God de Heere stralend vol liefde naar zijn volk. Genade wordt ervan gesproken en dat hangt hiermee samen. De Heere doet zijn aangezicht over uw lichten, en dan staat er nog duidelijker wat het is, en zij u genadig. En het woord genadig, wat hier bedoeld wordt, daar zit een stam in, een woordstam van nederbuigen, afdalen naartoe. Genade is erbarming. Dat is dit, gemeente. God is hoog in de hemel. Wie kan hem naderen? Zelfs de engelen moeten het aangezicht voor hem bedekken. Maar genadig zijn, dat wil zeggen, vanuit die hoogte zo neerdalen, dat God zich daarmee verbindt en weet wat er in die mens omgaat. Erbarming is zich neerbuigen, niet alleen uiterlijk. Maar dat geeft het woord genade ook aan, maar ook helemaal in de diepte. Meeleven in de diepste zin, niet alleen medelijden van ik zal je wel helpen, nee, helemaal tot in het diepste toe verbonden zijn met de situatie waarin die ander is. Dan betekent eigenlijk dat Bijbelse woord wat hier, want er zijn verschillende woorden voor genade die met genade vertaald worden, maar het woord genade dat hier gebruikt wordt, dat is niets anders dan dat van de hoogte neerdalen naar ons toe, naar een mens toe. Niet alleen naar velen, maar naar u, naar jou staat er eigenlijk. De Heere, we zijn aangezicht over jouw lichten en zij jouw enkelvoud genadig. Dat wil zeggen, buigt zich zo naar jou neer, dat er niets is wat hij niet weet, wat er in je omgaat, en hij voegt je toe de straling van zijn liefde, die een levenskracht is, die alles brengt zoals onder een stralende zon iets kan gedijen. Zo kan liefde iets doen gedijen. De meeste mensen verkommeren bij gebrek aan liefde. De meeste mensen zijn zo verbitterd en zo naar en zo kleingeestig en zo wraakgierig en zo klein. Bijna altijd gebrek aan liefde. Nu, hier wordt gesproken van die stralende liefde, maar die zo is, niet een familiare liefde, maar vanuit die oneindige verhevenheid van Gods heiligheid die hij blijft, toch neergebogen uit die hoogste hemelen naar een enkel mens toe. Dat is dat aangezicht, dat licht en dat genadig zijn. En dan staat er: de Heere verheffe zijn aangezicht over u. Dat wil zeggen, de Heere heft zijn gezicht welwillend op, maar zo dat hij alles van je leven overziet, dat hij zo over je heen ziet, dat hij je beschermt, bewaart. Want als je toch eens denkt wat er aan ons rukt, daar zijn de krachten van het niets en de vernietiging, de dood, alles wat destructief is, alles wat afbreekt, alles wat neerhaalt, de geest van de zwaarte, de zwaarmoedigheid. O, er zijn zoveel dingen die aan ons rukken en die ons bedreigen. Hoe zou het mogelijk zijn dat zo'n leventje als het onze, al kan het bij ogenblikken zo gelukkig zijn, en zulke oneindig heerlijke dingen zien en verwachten, hoe kan zo'n stukje leven dat u nu in mij is, de onsterfelijkheid verwerven? Hoe kan het de eeuwen trotseren? Dat kan alleen, broeders en zusters, en daar komt iets van uit in de grote heerlijke en ook in de kleine gelukkige dingen van het leven. God de Heere bewaart, dat wil zeggen behoedt, verheft zijn aangezicht, welwillend, hij slaat niet neer, maar kijkt naar ons, om ook onze achtergronden en alles te bezien en in oogenschouw te nemen. En dan volgt er, en geven u vrede. Dat is dus eigenlijk hetzelfde. Dat is de uitwerking, zou je kunnen zeggen, van het verheffen van het aangezicht over een mens. Dat is, als die zo bewaard wordt, dan heeft die vrede. Vrede is een wonderlijk woord. Het heeft in verschillende talen een andere betekenis. In het Hebreeuwse woord shalom, wat nog de groet is in Israël, zoals u weet. Dat woord shalom, vrede, dat betekent eigenlijk een verhouding. Het betekent een gave gemeenschap tussen God en mens en tussen de mensen onderling. Dat is het hoogste gedij en het kan soms in noodsituatie, in de verschrikkelijkste dingen. U weet zelfs dat die hele paradoxale tekst in de Bijbel staat, die tekst die zo tegenspraak lijkt voor ons bewustzijn. David vraagt op een ogenblik: is het vrede met de oorlog? Zelfs in de oorlog kan gesproken worden van vrede, dat wil zeggen een gave gemeenschap van God en mensen. Hoe verschrikkelijk de dingen in deze wereld ook zijn, want oorlog hoort wel tot de allerergste dingen van het menselijk bestaan. En in de erge dingen mogen we nooit berusten, welke dingen het ook zijn. Er zijn onvermijdelijke dingen, maar er zijn ook dingen die te vermijden zijn. Maar hoe het ook zij, vrede is de toestand waarin een gave gemeenschap is met God, en die daardoor verspreid wordt ook onder de mensen. Dat is het laatste van de zegen. En dan wordt er gezegd: zo zult gij mijn naam op de kinderen Israëls leggen. Die naam wordt opgelegd. Dit is Gods naam. Naam is zijn wezen. Naam is zijn openbaring. En nu het laatste van de prediking. Moeders en zusters, wat is nou eigenlijk die naam? Staat ergens in de Handelingen der Apostelen: er is geen andere naam waardoor wij zalig worden onder de hemel dan die van Jezus de Messias. Heeft u het verstaan? Terwijl ik eenvoudig de woordjes van de zegen spelde, dat dit alles een uitspraak is, een werkelijkheid die in Jezus de Messias de gezalfde geopenbaard is. Als de priesters Israël zegenen en gezegend hebben, dan gaat het niet om voorstellingen, maar dan gaat het om een werkelijkheid die Jezus, de Messias, is. Dat is in het Oude Testament aanwezig. Dat is nu aanwezig. En dan kun je er allemaal over denken en over verschillen denken, zoals je dogmatische verschilpunten kunt opsommen. Maar in wezen gaat het dus niet om de zaken gelijk te strijken. In wezen gaat het niet om verstandelijke formuleringen, hoewel die er ook moeten zijn soms om te onderscheiden. Maar het gaat om geestelijke werkelijkheden. En ik ben ervan overtuigd dat die oud-testamentische zegen die we hier kennen, precies dezelfde werkelijkheid inhoudt of waarheid die Jezus is en die in het Nieuwe Testament als Jezus de gezalfde die geleden heeft en opgestaan is, de Zoon van God, wordt uitgedrukt. Hoe dat ook op verschillende wijzen geformuleerd wordt, gaat u maar na. Het is hetzelfde. De Heere zegene u. Hoe zegent de Heere? En behoed u. Zegen was toch immers het vriendelijk aangezicht dat straalt. Wat is het vriendelijk aangezicht die mij gezien heeft? Heeft de Vader gezien. En de Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. Genadig zijn, hadden we toch juist gezegd. Dat was toch neerbuigen vanuit de allerhoogste hemelen naar ons toe. Waar is dat anders gebeurd? Zo duidelijk als in Bethlehem's stal, in de Heer Jezus, die hier op aarde vlees is geworden, onder ons heeft gewoond. Dat is die neerbuiging naar ons toe. Maar het gaat niet alleen om een neerbuiging, het gaat ook om een bewaren. En een bewaren, dat wordt uitgedrukt in de Heere verheffen zijn aangezicht over u en geef u vrede. Verheffen, als de Heer het aangezicht verheft, dan moet u zich voorstellen, hij buigt zich eerst neder naar de diepste ellende waarin mensen zijn geraakt. En daar schenkt hij zijn vriendelijk aangezicht, zijn glanzend heerlijk aangezicht. Maar als hij zijn aangezicht opheft, dan heft hij die mens waar hij zich naar heeft neergebogen ook op. Die neerbuigt, richt ook op. Zoals Jezus de overspelige vrouw, hij heeft er zich naar neergebogen. En hij is op gaan staan en heeft haar opgeheven. Het gaat om die beweging van neerbuigen in de diepste diepte, zelfs van de dood en de verlorenheid, om op te staan uit de doden. Dat is het aangezicht van God dat zich verheft over een mens, een aard die verheren, verheffen zijn aangezicht over u. Dat gebeurt waar hij opstaat uit de doden, als hij neergebogen is in onze dood en onze verlorenheid. En hij richt mensen heden ten dagen op door zijn aangezicht, dat is de Heer Jezus, over hem te verheffen. Dat wil zeggen, hij deelt mee door zijn geest de kracht der opstanding. Er heeft nog opstanding plaats. En dat betekent dat een mens deelachtig wordt. Die vrede die alle verstand te boven gaat. Wat is vrede? Een goede verhouding door de verzoening heen. Goed. Het is goed in een goede verhouding. Broeders en zusters, we hebben iets gezegd over de zegen. En wie zo gezegend is, broeders en zusters, die kan ook zegenen. De opdracht van het volk van Israël, dat ondanks alle afbraak, dreigende vernietiging, tot op de huidige dag, deze zegen ontvangt, is machtig om ook te zegenen. En de gemeente van de Heer Jezus, die daarmee verbonden is, die gezegend wordt, wordt tot zegen gesteld. Dat zijn krachten die loskomen. En denkt u niet dat het ijl is en dat het vergeestelijkt is, want deze dingen zijn uiterst praktisch. Vrede is een begrip dat heel praktisch is, dat op een, dat eigenlijk letterlijk betekent gedijen. Dat wil zeggen dat het iemand goed gaat naar alles. En dat mag nu reeds openbaar worden. Zij het als teken, maar als zeer werkelijk teken in deze wereld. Wie zo gezegend is, heeft macht gekregen om anderen te zegenen. Mogen wij zo de zegen dragen, dat we ook tot zegen gesteld worden. Amen. Laat ons bidden. Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden gelijk in de hemel als ook op aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven hebben onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van den boze. Want van u is het koninkrijk, en de kracht en de heerlijkheid, tot in der eeuwigheid. Amen. En zingen wij nu met elkaar van Psalm 105, het 24ste vers. Psalm 105, het 24ste vers. Ontvangt u de zegen des Heren. De Heere zegene en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geef u vrede. Amen.